Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast. De competities los van Duitsland gaan in heel Europa beginnen. Worden hervat. En daar gaan we uitgebreid over praten in deze AD Voetbalpodcast met Sjoerd Massou en Maarten Wijfels. En mijn naam is Etienne Verhoef. Heren, hebben jullie er zin in een beetje het buitenlands voetbal of niet?
Jawel.
Jawel?
Het is beter dan niks, zeg ik altijd maar.
Dat is het, hè?
Ja.
Ja.
Nee, maar dat, al is het maar omdat je... Kijk, ik ben helemaal nog niet depressief geworden van deze coronatijd eigenlijk. Ik vond het tot nu toe redelijk overzichtelijk. Er gebeurde in het voetbal ook wel best wel veel stiekem. We hebben niet om werk verlegen gezeten. Maar ik vond het vooruitzicht van nog zo lang wachten op voetbal vond ik wel bijna deprimerend. Dat je echt tot september in Nederland dan...
Ja.
Dat is zo'n lange tijd. En dan vind ik het wel echt heel erg lekker dat er in het buitenland gewoon weer gevoetbald wordt.
Nou, Maarten, je hebt nog nooit zo vaak over Duits voetbal geschreven. Ja. Ik heb nog nooit zoveel artikelen van jou gezien met zoveel diepgang over wat er in Duitsland allemaal gebeurt.
Ja, nu hebben we daar gelukkig ook een paar Nederlanders die, zoals Schreuder ook deze week, weer ontslagen werden.
Ja. Hij vertrok, toch? Was in tweezijdig overleg.
Ja, maar dat zal ook echt wel zo zijn. Maar in elk geval...
Er is wel een beetje inflatie ontstaan op Wout Weghorst en Peter Bos.
Ja, vind ik ook, ja.
die duiken werkelijk overal op.
Ik heb ook het idee dat Peter Bos met elke Nederlandse journalist op dit moment aan de telefoon hangt.
Ja, nee, maar dat is wel waar. En nu inderdaad wel aardig dat die anderen dan... Alleen, ja, ik ben wel benieuwd. Ik mag er wel toch wel graag naar kijken naar het Duits voetbal. Gisteravond ook bij München tegen Frankfurt voor de beker. Dat was echt wel een interessante wedstrijd om te zien.
Ik vond Leverkusen wat saai, wat makkelijk, wat eenzijdig.
Ja, 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 precies. Maar gewoon, hè. Maar bijvoorbeeld Engeland. Ja, daar weet ik het niet mee. Met Engeland zonder publiek. Kijk naar die... Stel nou Tottenham Hotspur. Dat is onder Mourinho. Daar is al moeilijk naar te kijken. En dan Tottenham Hotspur in zo'n kolossaal stadion zonder publiek tegen Burnley. Dat weet ik niet. Dat vond ik een beetje... Ik ben heel erg een voetballiefhebber, maar...
Ja, maar van Wolfsburg tegen Freiburg word ik ook niet per se heel blij.
Nee, maar dan zou je al sowieso met publiek, bij wijze van spreken, al niet naar kijken. Maar naar Spurs is toch het top. Wat is het? Normaal gesproken top 5 Engeland.
Maar dat is niet waar, want jij hebt die wedstrijd wel zitten kijken, Wolfsburg-Freiburg. Je hebt alles gekeken wat in Duitsland beweegt deze week.
Ja, klopt. Maar de gewone, laten we zeggen, de gewone voetbalkijker, die zal niet naar Mainz tegen Keulen kijken. Maar die zal wel, denk ik, naar Tottenham Hotspur. En zelfs Tottenham Hotspur tegen Manchester United, zonder publiek, met dat, ja, toch een beetje dat Britse voetbal, vind ik toch een beetje blind soms. Ik weet het niet.
Ik ben wel heel benieuwd. Wijnaldum was toch volgens mij die foto dat ik zag dat hij op de tribune ging zitten om te kijken, om te ervaren wat er gebeurt in een leeg stadion. Om dat alvast een beetje in zich op te nemen. Ik zag een foto van de week voorbij komen ergens.
Ja, nou, Maarten heeft daar regelmatig wat over gezegd of geschreven. Maar het is wel interessant hoe voetbal een beetje verandert door zonder publiek. En ik moet zeggen dat daar gaat het nieuwe ook wel weer vanaf. Dus het wordt er onmogelijk leuker op. Maar... je kijkt inderdaad wel iets anders naar het spel. En je ziet iets meer, je ziet iets andere dingen. Er zit een andere emotie bij. Het is allemaal wat meer puur op het voetbal gericht. Dus ik ben inderdaad ook wel benieuwd hoe dat in Engeland uitpakt. Maar vooral ook in Spanje. In Spanje zou je het tegenovergestelde kunnen krijgen. Tenminste, ik kijk zelf het liefst, als je puur voor het voetbal kijkt, kijk ik het liefst naar het Spaanse voetbal. Technisch gezien. Dus als je dat dan zonder publiek krijgt. Dan ga je misschien pas echt goed zien hoe goed die spelers zijn. Want ik heb me er altijd over verbaasd dat je in Spanje... Ja, als je in Spanje naar een wedstrijd gaat, dan ga je naar Tenerife tegen Osasuna, ik noem maar iets. Mm-hmm. Dan zie je altijd hele goede spelers. Ja, technisch hele goede spelers.
Ja, voor Spanje zal het denk ik niet zo'n probleem zijn.
Nee, maar dat komt misschien ook wel een beetje. Want ik ben ook wel een paar keer bij Barcelona geweest. En daar zijn zoveel mensen die geen supporter zijn van Barcelona. Die komen alleen maar voor Real Madrid, Barcelona, de grote wedstrijden. Dus de rest van de tijd zit het vol met toeristen, Japanners die foto's maken. En dat soort dingen. Iedereen die gewoon een potje wil kijken, want er zijn de kaarten te koop.
Ja.
En die doen van alles, behalve eigenlijk concreet naar voetbal kijken.
Nee, dan nog maar. Kijk, Duitsland is... daar zou je nog van kunnen zeggen. Hè? Die hebben, het is vrij open daar. Alle topclubs daar willen voetballen. En als ze de bal niet hebben, kunnen ze ook geweldig counteren. Dus daar zit iets. Daar zit wel een soort open karakter in. Nou, in Spanje, inderdaad, zelfs bij de onderste ploegen heb je spelers. Als je daar gewoon als liefhebber naar gaat kijken, dan denk je, goh, zelfs bij Espanyol spelen gewoon 3-4 jongens die individueel iets kunnen beslissen. Dus dat is ook leuk.
Ja.
Ja, en Engeland, ja, dat is toch, ja, voor mijn gevoel is dat toch wat meer, Gaan we dan meer tekort komen? Fysieke, dat hele fysieke, een beetje domme voetbal soms. Ja, dat.
Ja, in Engeland heb ik altijd dat tempo is natuurlijk enorm hoog.
Ja.
En Engelse wedstrijden vind ik persoonlijk, en dat vind ik in de championship nog beter zichtbaar.
Ja.
Dat is of geweldig, maar echt geweldig. Dus als de goede ploegen daar, Leeds, Brentford en zo, die echt goed voetballen. En je gaat dan in de goede wedstrijd kijken, is het spectaculair. Maar het is ook het een of het ander. Want als het zeg maar de wat mindere ploegen zijn, dan is het gelijk niet om aan te zien.
Ja.
Dan lijkt het helemaal nergens meer op. Dus nee. Het is een soort. Het is altijd een 9 of een 5, heb ik het.
En wat is de invloed van het publiek op die wedstrijden? Want je weet ook dat als je bijvoorbeeld in championship naar wedstrijden gaat, ik ben ook een paar keer geweest, dat je ineens als publiek erachter gaat staan. Dat ineens boom, die spelers gaan dan. Maar ja, zometeen heb je dus niet dat publiek wat erachter gaat staan, wat een liedje gaat zingen vanaf de eerste minuut.
Ja.
En dat maakt natuurlijk ook wel.
Nou ja, er wordt toch altijd gezegd. Haal bij Southampton tegen West Ham, haal publiek weg en er blijft helemaal niks over. Dan is Sparta, of nee, VVV ADO is dan leuker, wordt wel eens gezegd.
Ja. Maar ik ben ook
misschien
benieuwd.
Dat je dat gaat zien.
Maar het zou ook, het is filosoferen in de ruimte. Maar,
zelfs.
Maar het zou ook een omgekeerd effect kunnen hebben. Want de haast in het Engelse voetbal wordt ook voor een heel groot gedeelte, komt voort uit het publiek. Er zit een soort drift altijd in dat Engels voetbal. Die wordt aangewakkerd door het publiek. Je mag niet te langzaam opbouwen, want dan hoor je ze al morren.
Ja.
Als je een vliegende tackle inzet of snel een lange bal speelt, dan ontstaat er gelijk een soort hunkering. En dan geloven ze echt dat er een doelpunt gaat vallen, weet je wel, in het publiek. En het zou best kunnen met al die buitenlandse spelers in de Premier League, dat dat er juist een beetje van afgaat. Dat er misschien wel wat meer met verstand gevoetbald wordt, af en toe.
Dat zou wel leuk zijn. Je weet het niet eigenlijk, hè? Maar goed, het heeft wel effect, in ieder geval hebben we al gezien in de Duitse blessuremeters.
Nou.
Op het lichaam en het gestel, hè?
Ja, maar vooral ook omdat ze daar natuurlijk zijn begonnen. Werder Bremen, die hadden letterlijk 1 week met elkaar getraind. Sommige ploegen 2 weken. En bijvoorbeeld bij Dortmund, ja, die spelen dan echt van zo'n heel intensief spel. Nou, die hebben dus al 8 spelers gehad. Reguliere basisspelers die er voor 1 of meerdere wedstrijden niet bij zijn geweest. En we hebben zijn hele brede selectie, dus ze komen daar net mee weg. Maar eigenlijk klopt dat natuurlijk niet.
Maar in Engeland geldt een beetje hetzelfde, toch? Want daar worden wedstrijden nu ook oefenwedstrijden afgelast, omdat weer coaches corona hebben en waardoor dingen niet doorgaan.
Ja, nou ja, maar vooral, ja, precies, Engeland. Maar Spanje ook, hè. Luc de Jong die vertelde, die spelen dus 11 competitiewedstrijden in 5 weken.
Ja.
Altijd midweeks. Ja, dat ga je wel terugzien, lijkt me.
Ja, dat is wel eigenlijk bizar wat dat dan doet. En dat, omdat het maar allemaal afgemaakt moet worden. Hè? Dan de gevolgen zijn we dan voor volgend seizoen of zo. Dat zien we dan wel weer.
Ja, maar ja, kijk, als je wat verder gaat kijken naar het komend seizoen, dan zou je natuurlijk ook dat soort dingen kunnen krijgen. Hè? Het zou altijd weer kunnen dat dat virus weer oplaait. Ja. Dat de competitie weer voor een aantal weken moet worden stopgezet. En dat je weer in 3 weken alles moet inhalen. Het is ook een beetje noodbreekwet natuurlijk. En de oude theorieën over een fysieke opbouw en trainingsopbouw, die moeten toch een beetje op de helling. Want ja, daar kun je allemaal wel aan vasthouden. Maar ja, wat ik zeg, noodbreekwet. Je kunt bijna niet anders. En dat zou niet alleen voor deze periode kunnen gelden. Dat zou ook heel goed kunnen gelden voor het hele komend seizoen.
Want het is bijna geen rust, hè? Want de meeste clubs nemen nu 2 weken vrij. En dan begint begin juli gaan ze weer trainen. Sommige een paar weken dan weer even kort vrij. Maar het is natuurlijk heel lastig plannen voor al die trainers wat ze voor komend seizoen moeten doen.
Ja, dat is wel. Maar je bedoelt in Nederland?
Ja, in Nederland, ja.
Ja, maar in Nederland hebben ze wel lang genoeg vrij gehad.
Nee, maar dat geldt er voor buitenland zometeen. Hebben ook helemaal geen vrij. Dus competitie is klaar.
Precies.
En dan ook weer. En dan is echt 2 weken vrij en dan door.
Nee, maar daar wordt dat natuurlijk wel een thema.
Ja.
Bij ons is dat natuurlijk geen thema.
Nee,
wedstrijdritme is bij ons een thema.
Ja.
Ja.
Niet zozeer blessures. Want meer rust kun je bijna niet hebben. Maar kijk, er wordt ook een soort creativiteit van trainers daarin verwacht, denk ik. Want net als dat bestuurders heel flexibel moeten zijn. We hebben een schitterend Delta-plan.
Ja, ik zat te wachten dat je hem erin zou gooien. Ik wilde het bruggetje ook zo meteen gaan maken. Okay, maar okay.
Nee, maar het is toch heel erg dagkoers. Op alle facetten. In spelen met publiek, zonder publiek. In überhaupt kunnen voetballen. In trainingen. Trainingsopbouw. Je zult echt gewoon per week moeten kijken wat je kan en wat je niet kan.
Ja.
En dat geldt ook voor training en dat soort zaken.
Het meest bizarre gaat natuurlijk voor ploegen als Paris Saint-Germain en Olympique Lyon worden. Memphis is helemaal terug, hè? Is klaar daarvoor voor de Champions League. Hebben we gezien bij Bo ook in het interview. Maar ja, die spelen 2 wedstrijden of 3 wedstrijden, 4 wedstrijden en voor de rest helemaal niks. Die kunnen helemaal niks. Dat is ook, lijkt me ook bizar.
Dat is heel apart. Frankrijk is ook een heel aparte situatie. Ja. Met die in combinatie met die Champions League, ja. Ja, dat lijkt in dat opzicht een beetje op Nederland. Met het geval Lyon en Parijs apart. Ja, hoe ze dat gaan doen, het is maar een raadsel. En ze gaan wel die Europese wedstrijden waarschijnlijk op neutraal terrein spelen. Hè? Waarschijnlijk in Lissabon of in Boedapest. In Boedapest. En dus het probleem, zeg maar, dat... Even kijken. Paris moest nog thuis, hè?
Ja.
Ja. Dus dat probleem is dan verholpen. Maar ja, je blijft ermee zitten dat die ploegen inderdaad in een periode van 4 maanden maar 3 wedstrijden spelen of zo.
Ja, en ook zonder voorbereiding. Je moet er gewoon in één keer staan. Dat lijkt me toch ook wel een heel aparte situatie, dat je alleen voor die wedstrijden er moet staan.
Ja, het was al historisch, deze crisis. En daar blijft het nog een tijdje. Ja.
Hebben jullie trouwens ook zo verbaasd over de wedstrijden in Servië? Ja. Ik zag daar ineens Partizan tegen... wat was Partizan tegen Belgrado?
Rode Ster. Dat was echt de derby van Belgrado.
Maar daar zat 25.000 man op de tribune. Nou, wat dan 1,5 meter?
Het schijnt dat de burgemeester nog heeft overwogen om toch...
ertussen te gaan staan. Maar daar kwamen toevallig door de gemeenteraad net nog wat vragen over op de heet. Ja.
Precies, ja.
Maar het was niet alleen 25.000 man. Ze zaten ook weer allemaal heerlijk aan elkaar.
Nou, het was
achter die goal stonden allemaal jongens in hun blote bassie. Ja. Die stonden lekker tegen elkaar aan te springen en te zingen. Ja, het was ongelooflijk.
Leven die nou echt in een compleet andere wereld?
Nou ja, er stond toch blijkbaar een interview in de krant met een... wie was dat? Iemand die ervoor gestudeerd heeft ook. Die zei van ja, maar de mens wil gewoon aan elkaar plukken. Dat ga je gewoon, die 1,5 meter, vergeet dat nou maar. En ik denk dat je dat in Nederland toch ook al ziet. Wees eens heel eerlijk. Hou jij er nog heel strikt rekening mee? Van de week stond ik in een winkel. Ik wilde iets aan iemand, weet ik veel, dan een lampje of zo zoeken. En ik liep zo op het personeel af. En ik stond bijna bij die man op zijn lip gewoon... Het is een soort gewoonte dat je iets wil vragen. Ja, dan ga je dicht bij iemand staan.
Nee, maar dat is nog wat anders dan... Maar als we hier met z'n drieën in blote bas staan te hossen tijdens de podcast... naast elkaar om het liedje van de podcast in te zingen, bij wijze van spreken... dat is vind ik nog wel een iets ander verhaal, hè? Als Peter van Del achter ons staat en als Mikkel Schouka er nog bij staat met z'n allen...
En in grote gezelschappen is natuurlijk ook een verschil.
Precies.
Maar ik snap wel wat Maarten zegt, het ontwikkelt zich natuurlijk voortdurend. We gedragen ons per week bij wijze van spreken anders. Ja. Ik bedoel, ik hou er nog wel, op straat hou ik er nog wel en in winkels ook wel veel rekening mee. Maar de verschuivingen zijn duidelijk en er zit ook zoveel tegenstrijdigheden in. Ja, we hoeven niet het maatschappelijk debat erbij te halen, maar je komt natuurlijk heel snel bij die vliegtuigen uit.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zoiets.
Ja.
En als we dan toch naar dat geweldige...
Je wilt het Deltaplan, hè?
Ja, het Deltaplan.
Ja. Zou het Deltaplan trouwens voorzien in een tweede golf?
Slechts ten dele.
Oh.
Ja. Nou, ik heb het een beetje bekeken en gelezen en zo. Nee, het is niet heel, heel erg ingericht op flexibiliteit. Haken we maar even serieus aan op het Deltaplan. Ik heb een beetje de draak gestoken met het woord, hè?
Oh, echt?
Niet zozeer met het plan zelf, hoor. Want dat is verder prima. Het is heel gedegen.
Ja.
Heel gedetailleerd. Je ziet duidelijk dat er naar Duitsland is gekeken. Met name in protocolair opzicht. Dat lijkt er heel erg op. Dus dat in detail is uitgewerkt. Hoe journalisten bijvoorbeeld moeten interviewen. En hoe ze...
Maar dat is verplicht, hè, met die protocollen. Want elk bedrijf dat nu gaat werken en dingen wil organiseren, moet een protocol hebben.
Ja.
En dan moet je testen.
Nee, maar dat is ook prima. En ook het financiële verhaal is heel ver uitgewerkt tot in detail. En dat is ook allemaal goed. Maar het is niet zo dat het, zeg maar, dat er een heel opzienbarende visie in zit. Of dat het heel erg vooruitkijkt naar de langere termijn, waarin je misschien flexibel moet omgaan met situaties. Het is vrij... Ja, het is gewoon echt gedegen gedaan. Dus als de wereld er over een 3/4 jaar weer helemaal anders uitziet, dan heb je eigenlijk weer een nieuwe visie nodig op het betaalde voetbal. Want dat zit er niet echt in. Wat? Het is echt protocolair en financieel. En dat heel erg uitgewerkt. Prima, heel gedegen.
En was het meest opzienbarende uit dat Deltaplan?
Nou, ik vond het niet zo opzienbarend, eerlijk gezegd. Helemaal niet zelfs. Er zitten geen originele... Kijk, gewoon het simpele probleem, hè? Dat je bijvoorbeeld, dat is volgens mij door een aantal van die burgemeesters was aangekaart, dat je komend seizoen in een situatie zou kunnen komen dat je 3 maanden niet kan spelen. Hè?
Mm-hmm.
Helemaal niet. Dus niet alleen zonder publiek niet, maar helemaal niet. Dat zou in theorie kunnen. Daar zijn geen creatieve oplossingen voor of zo. Het is vooral ja, hoe moet je dat zeggen? Het is, ik heb het al gezegd, eigenlijk gedegen. Het gaat uit van een situatie waarin je langzaam toe kan werken naar met publiek. En alle gevolgen daarvan worden uitgewerkt. Maar het is niet zo dat ze een revolutionaire kijk hebben op hoe het voetbal eruit zou moeten komen. Er wordt niet gesproken over alternatieve competitiemodellen, competitieschema's bijvoorbeeld.
Maar de vraag is natuurlijk
allemaal niet.
In eerste instantie is dit natuurlijk een model voor de overheid dat ze laten zien. Kijk, is dit hebben we uitgewerkt, die protocollen. Want dan kunnen we die steun eventueel vragen, hè, waar het over gegaan is ook. Denk ik.
Ja, maar niet zozeer in eerste instantie. Dat is het gewoon.
Ja, maar ik hoop dan wel, dat is de vraag eigenlijk een beetje, komt er nog een slag 2? Dat ze nu ze dit model hebben, dat hoop je eigenlijk dat ze een basis hebben neergelegd. En dat je nu dat creatieve gaat krijgen, dat ze ineens gaan denken, hoe gaan we nu verder? Want elke sportbond in Nederland, herken ik hetzelfde, die maken de modellen voor nu. Maar ze denken niet na over wat als het terugkomt zometeen. Hoe kunnen we het anders gaan inrichten? En dat is eigenlijk een gemiste kans, toch? Dan moet je nu eigenlijk mee aan de slag gaan.
Je kunt niet alles tegelijk doen. Nee, dus misschien, ja, precies. Misschien komt dat er over een tijdje ook nog wel. Gaston Sporre, de oude man van Zwolle, ook bij de KNVB gewerkt bestuurder. Die zei daar inderdaad wat over. Die zei eigenlijk van ja, dit plan is eigenlijk voor de korte termijn.
Ja.
En als je wat verder kijkt, dan heb je eigenlijk weer een veel groter plan nodig. Dus dat klopt wel.
Het Master Delta plan.
Ja, maar zou het ook niet zo zijn dat ze dan toch denken, misschien is er eind van het jaar een vaccin. Dan hebben we nu allerlei dingen in gang gezet die dan niet nodig zijn, want er is een vaccin. Zo wordt er denk ik ook vaak gedacht, hoor.
Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook zo. En, van de andere kant, linksom of rechtsom, je zou wel in de toekomst wat vaker rekening moeten gaan houden met dit soort situaties, met dit soort pandemie, het kan zomaar vaker.
Nou ja, dat zei je. Ik kan me herinneren, een paar weken geleden waren we bij PSV en toen was Ernest Faber was even aan het woord. En eigenlijk, als ik erop terugkijk, die was eigenlijk was hij super kritisch over. Hij zei eigenlijk dat omdat de regering eigenlijk totaal verrast was over dat er ineens een pandemie kon komen of ineens een virus wat alles stillegde. Zitten we met z'n allen eigenlijk op onze handen en doen we niks. Dat was eigenlijk zijn boodschap. En ja, hij riep eigenlijk gewoon de regering op van heb nou eens een visie op hoe de wereld, wij spreken, in elkaar zit en dat dit...
Ja, maar dat is ook dat, makkelijk toch om te zeggen, dan moet de overheid het weer regelen. Laat mensen zelf een visie ontwikkelen.
Nee, maar in de zin van dat je, zoals je moet voorbereid zijn op cybercrime tegenwoordig, dat is een nieuwe vorm, moet je er ook op voorbereid zijn dat dit gewoon vaker gaat gebeuren dat er gewoon een virus of een
maar wie ziekte
staat gewoon voetbal, de hele wereld lam kan leggen.
Maar wie staat er nou in voetbal op in Nederland om te zeggen, weet je, we weten dat dit terug kan komen. Laten we nou eens met z'n allen, want ik weet bij al die vergaderingen gaat over scenario's. Ze denken steeds in 4 scenario's of 5.
Ja.
Maar er is ook niemand die zelf opstaat en zegt, jongens, weet je, het is goed dat we dit hebben bedacht. Nu, Sporre zegt het wel, maar gaat er nou echt, zeg maar, compleet ander model uitkomen dat ze echt een keer verder gaan nadenken of iets anders gaan bedenken hoe ze dit kunnen gaan doen.
Nou, ik denk dat dat niet zo snel gebeurt. Voetbal is wat dat betreft opportunistisch en kijkt liever naar de korte termijn. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren, maar je zult er over na moeten denken. Kijk, we hebben een tijdje geleden hadden we een nieuw competitiemodel. Dat was bedacht door meneer Siersma, een wetenschapper. Nou, daar kon je van alles van vinden, kon je niet mee eens zijn, wel mee eens zijn. Maar er was wel in die zin creatief over nagedacht dat het heel goed bruikbaar was voor een situatie zoals die we nu hebben.
Dat was het ijshockeymodel waar je...
Het was een competitie in 3 blokken. Ook in 3 blokken gespeeld, maar ook in 3 blokken van 6 clubs. Nou, dat kun je heel ingewikkeld vinden of dan kun je een slecht idee vinden, dat is prima. Maar het biedt in ieder geval ruimte voor flexibiliteit. En dat was een idee waarmee je ooit misschien een oplossing zou kunnen vinden voor... daar hadden we, als we dat model nu heel snel hadden kunnen toepassen, dan hadden we in de competitie een minder groot probleem gehad. Dat soort zaken, daar kun je best een keer goed over nadenken. Je kunt best een keer een soort noodscenario plan in elkaar zetten dat wat verder kijkt dan alleen deze korte termijn. Maar nog heel even terugkomend op dat hele gedegen en het protocolaire van dat hele plan. Dat is best wel cynisch ook en ironisch. Dat plan is er eigenlijk natuurlijk te laat gekomen, want Duitsland was al 2 maanden eerder. Maar dat je de derby van Servië ziet, of een vol vliegtuig. Ja. Ja, en dan gebeurt dat allemaal maar. En dan ga je dat plan lezen. En dan gaat het werkelijk... Ja, het gaat tot in de detail over hoe spelers het veld op moeten lopen. Waar ze het stadion naar binnen moeten gaan. Dat televisieverslaggevers moeten hun eigen headsets meenemen. En als ze een headset van een producent krijgen, van een productiemaatschappij, dan moet dat in folie worden verpakt en zo. Dat staat er allemaal in. Ja. Dus, en goed hoor, dat is helemaal prima. En ik denk dat dat heel verstandig is.
Dus hebben jullie ook al, hebben bij het AD ook dat jullie je eigen podcastmicrofoon mee moeten nemen?
Nou ja, maar je merkt wel bijvoorbeeld in Duitsland, dat vertelde Bos dan ook, dat die, daar balen ze er inmiddels van. Dat bijvoorbeeld op een wedstrijddag, hè, dan gaan zij buiten een rondje wandelen. Die spelers helemaal ingepakt als marsmannetjes. En dan lopen ze langs allemaal mensen die daar vrolijk met elkaar
op terras zitten.
Ja. En ja, dat soort dingen. En inderdaad, ontbijten moet iedere speler aan een eigen tafeltje dan doen. En dan kijken ze verder en dan zitten gewoon hele families lekker bij elkaar. En ja, dus het is ook wel een beetje...
Ja, dat maakt zo'n plan ook natuurlijk heel erg voor de bühne.
Ja, precies.
Maar ook voor de politieke bühne, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk... Daarom is het ook eigenlijk te laat. Zonder daar willen blijven zeiken. Maar wat zo goed was aan Duitsland is dat ze dat meteen geregeld hadden. Waardoor ze gelijk naar de politiek konden om te zeggen van kijk eens hoe fantastisch wij dit hebben bedacht en uitgewerkt. Ja. Er viel eigenlijk bijna geen gat in te schieten, zeg maar. En daarmee heeft het ook een hele nuttige functie gehad. En nu voelt het een beetje van ja, we zijn alweer een hele fase verder. In de ontwikkeling van dat hele virus maatschappelijk gezien. De terrassen mogen weer open. En theaters mogen weer langzaam open. En vliegtuigen worden weer langzaam volgedouwd. En dan komen wij nog met een plan dat de spelers alleen maar aan de linkeringang naar binnen mogen. Niet in de rechteringang, weet je wel. Ja, dat is best wel curieus.
Wat hopen ze nu te bereiken? Hopen ze nu met dit plan dat er daarmee financiële steun komt voor het betaald voetbal? En dat de overheid garant gaat staat worden? Wat staat dat er ook in?
Ja, dat. Maar ja. De overheid moet ook gewoon iets, een soort handvat hebben om inderdaad dan handreiking te kunnen doen richting de sector. Maar
zijn ze daar dan ook niet mee te laten? Want nu communiceert iedereen, ik las gisteren PSV, 15.000 seizoenskaarten inmiddels al verkocht. Iedereen communiceert groots. Kijk eens wat een steun we krijgen. Ja, als iedereen zegt, we blijven gewoon hetzelfde. Het enige wat je dan misloopt zijn de inkomsten van de verhuur van je stadion als je dat in eigen beheer hebt. En de omzet van je horeca.
Maar dat is ook wel helemaal uitgewerkt.
Ja.
Dus ze hebben helemaal, ze komen uiteindelijk uit op een vangnet, noemen ze het, van 140 miljoen euro ongeveer. En dat is echt bedoeld voor letterlijk als vangnet. Dus als de clubs het echt niet meer op kunnen brengen, vanaf een bepaald moment, dan kun je een beroep doen op dat vangnet. En daar zijn ook weer allerlei voorwaarden aan gekoppeld. Dus het kan niet zo zijn dat als Roda omvalt, dat ze een beroep doen op die steun en vervolgens een Bulgaarse linksback kopen. Dat is allemaal wel, ook dat is tot achter de komma is dat bedacht. Er moet echt een strikte voorwaarde voldaan worden, enzovoort, enzovoort. Maar het is wel. Het is wel helemaal zeg maar uitgewerkt en uitgaande van van het slechtst denkbare scenario, zeg maar. En de clubs willen er in eerste instantie heel duidelijk voor staan dat ze hun eigen broek ophouden. En dat doen ze ook. Daar kun je van zeggen wat je wil. We zijn kritisch geweest op hoe dat allemaal ging en het gebrek aan solidariteit enzovoort. Ja. Maar bij heel veel clubs zijn die loonoffers inmiddels helemaal geregeld. Er wordt op allerlei manieren creatief gedacht. Die seizoenkaartverkoop, daar heb je supporters voor nodig. Maar dat is door de meeste clubs ook op een goede manier in gang gezet. Dus de clubs zijn daar wel serieus mee bezig gegaan. En laten daarmee wel zien van de bedrijf straks is zelf ook bereid om een front te vormen en te handelen.
Maar wat toch wel interessant wordt, geloof dat nu bij Groningen speelt. Hè? Die hebben dan personeelsleden...
Ja.
Ontslagen, moeten ontslaan. En die waren dan wel bezig met
Diemers.
Hè, van Fortuna. En dan wordt er toch al vaak nu gezegd van ja, maar ja, kunnen ze dat wel maken dan? En de beeldvorming en mensen ontslaan. Maar eigenlijk, en volgens mij heeft Wouter Gudde daar ook wel iets van gezegd. Het slechtste wat Groningen zou kunnen overkomen is dat ze gaan bezuinigen op het voetbal. En dan vervolgens over 2 jaar, of over een jaar... onderin de Eredivisie spelen, omdat ze eigenlijk de goede spelers niet meer hebben.
Volgens mij was bij Groningen ook de balans een beetje zoeken. Omdat eigenlijk er was al heel veel bezuinigd op het spelersbudget de afgelopen jaren.
Ja.
En terwijl de personele lasten alleen maar waren toegenomen.
Ja, maar je moet toch vooral als club, dat is de les bijvoorbeeld die AZ na het omvallen van Scheringa Imperium heeft laten zien. Nooit bezuinigen, of tenminste zo min mogelijk op het voetbal bezuinigen. Want dat is gewoon, dat is je core business. Daarvan bestaat jouw club.
Ja, maar dat...
En dus ik ben nu dat evenwicht nu voor de Nederlandse clubs, dat wordt toch wel interessant. Kijk, Ajax ook. Ja, daar zitten ze natuurlijk nog steeds met het probleem. Dat die spelers misschien zeggen, ja, dan kopen jullie straks voor zoveel miljoen een speler en dan moeten wij inleveren. En toch moet je misschien, je moet toch die spelers blijven kopen.
Maar dan gaan we wel weer naar een situatie toe die we volgens mij een paar jaar geleden in het voetbal hadden. Dat iedereen een soort van risico nam met als we maar transfers hebben, dan gaan we maar hopen dat we kunnen verkopen.
Ja, maar ik denk, ik denk Maarten beschrijft het wankele evenwicht van voetbalclubs natuurlijk in een halve minuut. Dat is ook precies de reden waarom voetbalclubs altijd zo kwetsbaar zijn financieel. Omdat, juist omdat dat voetbal die core business is en omdat het juist daarom gaat, gaan clubs daar ook een heel groot gedeelte van hun budget natuurlijk aan besteden. Ja. En dus als er dan tegenwind is of het valt een keer tegen, dan worden die clubs heel kwetsbaar. Dus dat is van de ene kant is dat ongelooflijk dom, van de andere kant is het ook wel een beetje logisch. Maar ik denk wel dat je anders in je voetbal moet investeren. Ik denk dat je veel nadrukkelijker in je, bijvoorbeeld dat opleiding veel belangrijker wordt dan het aantrekken van Mark Diemers van Fortuna Sittard. En dat is natuurlijk wel, het is niet zo dat je niet in je voetbal moet investeren. Juist wel, je moet zorgen dat je je voetbalorganisatie volledig op orde hebt. Maar wel denk ik op een andere manier dan vroeger.
Ja, maar dat heeft AZ inderdaad ook gedaan. Hè?
Ja. De jeugdspelers, maar is dat de leerschool van AZ geweest na het Scheringa debacle bij PSV, na dat hele stadion, dat ze tekort hadden, dat ze ook op de jeugd zijn gaan zitten?
Ja. Nou, zeker.
En dat je eigenlijk ziet, en misschien daar waar we met vaak genoeg ook Feyenoord wel stil heeft gestaan na de successen, toen ze eenmaal zijn gaan groeien, dat ze minder in de jeugd zijn gaan stoppen en meer weer in spelers aantrekken van buitenaf.
Maar dat zou het algemene beleid van voetbalclubs echt wel kunnen veranderen. Neem bijvoorbeeld Heracles, die altijd die hebben nu een samenwerking met FC Twente om de opleiding samen te gaan doen, maar die hebben natuurlijk altijd heel weinig aan opleiden gedaan. Roda, hetzelfde verhaal, die hebben dat ook jaren niet gedaan. Ja, misschien is het wat dat betreft wel goed dat clubs wel moeten teruggaan naar de basis. Je ziet bij heel veel clubs dat ze hun selectie echt sowieso kleiner maken. Ja. Maar ook met veel meer zelfopgeleide spelers. Gewoon uit nood geboren. Nou ja, misschien is dat wel hartstikke prima.
Ja. Nou ja, maar als je dan doordenkt, dan moeten die grote clubs het ook zo laten. Dat bijvoorbeeld Sparta is toch wel het mooiste voorbeeld. Die hebben toch eigenlijk wel een hele belangrijke rol in de, ja, noem het de voedselketen van ons voetbal. Hè. Daar worden jonge spelers goed opgeleid. Maar geeft Sparta dan ook de kans om de jongens eerst in hun eerste elftal te laten spelen en dat je ze dan pas koopt als Ajax, Feyenoord, PSV zijnde en ze niet al weghaalt als ze 16 zijn? Want ja, dan ontmoedig je zo'n club om dat nog te doen. Want ja, waarom zou je dat doen als ze allemaal weggaan op hun 16?
Maar ben jij die shake dan even om te zeggen dat hij dat niet meer mag doen?
Ja, nee, maar goed. Ja, maar oké, daar heb je geen invloed op, maar in Nederland natuurlijk wel.
Ja, precies.
En dat wordt nu dan door die crisis, dan moet je een soort solidariteit, dan moet je ook solidair zijn aan elkaar. Ja,
maar dat is heel belangrijk, maar dat is wel echt heel moeilijk. Ja. En dat zie je dat bij al die kleine clubs.
Zelfs bij het Heerakkoord zie je dat het al lastig is, toch? Er was een Heerakkoord tussen de clubs dat ze geen jeugdspelers zouden hebben. En dat gebeurde nog niet.
Klopt, maar daar zullen we toch naartoe moeten.
Ja, het is ook hoe de voedselketen zeg maar werkt. Als jij Sparta bent, of je bent Willem II, of je bent NAC, of je bent Excelsior. Het is onherroepelijk dat voor de beste speler uit de B1, daar staat Ajax op de stoep of Feyenoord of PSV. En dat zal, wat je daartegen kan doen, is denk ik wel ingewikkeld hoor.
Maar er zit misschien nog wel een tweede kanttekening aan deze transferperiode aan. Dat kwam een beetje uit de woorden van Arnissen ook voorbij komen de afgelopen weken. We gaan Diemers halen. Dat is een beetje tegen het beleid in, schreef Mikkel Schouke ook. Want eigenlijk zijn ze op zoek naar huurspelers. En misschien wordt de tendens wel dit jaar dat je dus en eigen jeugd neer gaat zetten. Dat je minder gaat investeren in allemaal, misschien bij PSV ook wel, minder grote transfers binnenhalen. Meer spelers huren. Zodat je in ieder geval
maar huren blijft toch ook.
Ja, maar misschien dat je je selectie gaat vullen met 3 of 4 huurspelers. En voor de rest wat eigen jeugd. En dat je dan minder gaat aantrekken van buitenaf. Dat je niet 4 grote transfers gaat krijgen. Weet niet.
Nee, dat zou kunnen. Alleen
of ruilen misschien wel.
Ja, ruilen.
NBA-model.
Ja, precies. Ja, ruilen, dat wordt toch wel voorgesteld deze zomer. Alleen daar zei Tom Gerbrands van dat zien wij minder zitten. Omdat je op niveau als Barcelona en, noem eens wat, Barcelona en Inter tegen elkaar uitruilen. Dan krijg je waarschijnlijk wel als Barcelona ook nog wel echt kwaliteit binnen. Maar als je op niveau van PSV gaat ruilen, stel nou dat je Jorrit Hendricks zou willen ruilen. Ja, tegen wie dan? Wat krijg jij dan terug? Dan krijg je niet Lionel Messi terug of de jonge Messi. Dat gaat niet lukken.
Ja, je kan wel ruilen met geld ook erbij, hè? Dat is een beetje wat.
Oké, maar dan dus. Hij zei op ons niveau is dat de middenmoot Europa, zeg maar zo. Dat is al moeilijker om dan het He, om de juiste ruilwaarde te bepalen. Ja. En, dus ja, ik weet het ook niet, we zullen zien.
Zien jullie dat clubs trouwens wel meer in de jeugd gaan investeren nu? Is dat een tendens die langzamerhand begint te komen?
Dat verschilt een beetje per club. En kijk, het is heel lastig in Nederland. Want wat Maarten schetst, er zijn clubs die hebben best wel serieus geïnvesteerd in de jeugdopleiding. En die krijgen daar heel vaak geen beloning voor. Dat is een beetje het probleem. Van de andere kant is het nu eigenlijk een soort noodzaak. Ik vind ook trouwens, dat is wel belangrijk om dat te melden. In dat plan staat dat ook nog nadrukkelijk vermeld. Dat er eigenlijk als eis wordt gesteld dat als je noodhulp krijgt, dan moet je eigenlijk je jeugdopleiding in stand houden. Dat is eigenlijk een soort voorwaarde. Dat is ook wel een grappig detail. Ja. Ja. Dus als jij Heracles bent en je doet een beroep op dat noodfonds via de overheid en je krijgt het bedrag X, dan is dat goed, maar dan mag je dat niet verkeerd gebruiken en dan moet je je opleiding dus in stand houden. Dan mag je niet op bezuinigen eigenlijk. Nou ja, dat zijn wel goede dingen. Maar dus ja, het is een duivels dilemma. Kijk, maar wel een leuk voorbeeld van deze week. Die Jean-Paul van Hekken van NAC, die wordt voor ruim 2 miljoen waarschijnlijk verkocht aan Monaco. De clubs die zijn eruit. Nou, dat is een gigantisch bedrag voor een club in de eerste divisie. Echt, het is ongelooflijk, want die jongen die speelt pas sinds december in het eerste. Ja, het is een van de merkwaardigste transfers van de laatste tijd.
Daar verbaas jij je over, hè? Ik zie het aan je gezicht dat je daar
gaat in over. Maar ken je één voorbeeld van een eerste divisie speler die in december is gedebuteerd, die 20 of 21 is, en die opeens 5 maanden later, terwijl er amper gevoetbald is, voor bijna 2,5 miljoen euro naar Monaco gaat.
Ja, bizar.
En dan wordt hij teruggehuurd aan Utrecht waarschijnlijk. Maar even als voorbeeld over jeugdopleiding. Voor clubs uit die categorie, die lopen heel vaak tegen frustraties aan. Sparta ook.
Ja.
Want die zijn dan op een 15e, 16e zijn die allemaal weg. Op internationaal niveau zie je dat natuurlijk bij Ajax ook. Hè. Die hebben ook wel talenten, die worden weggeplukt door het buitenland. Maar dat is heel frustrerend voor dat soort clubs om die opleiding in stand te houden. Om daar een soort te blijven uitleggen dat daar geld naartoe moet. En dan is zo'n transfer is wel echt heel waardevol. Die jongen speelde heel lang in de jeugdopleiding van Goes gewoon. Bij de amateurs notabene. Ja. Dat maakt het nog gekker. Maar die hebben ze wel, zeg maar via de jeugdscouting, hebben ze die binnengehaald. En dan zie je toch dat uiteindelijk, dat die beloning uiteindelijk kan komen. Willem II is natuurlijk helemaal een mooi voorbeeld met Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, die uiteindelijk amper het eerste hebben gehaald, maar daar toch de vruchten van hebben geplukt. Dus dat soort voorbeelden heb je dan wel nodig in die categorie clubs om te zeggen van nou, het heeft gewoon zin. Als je er maar in blijft investeren, dan word je uiteindelijk beloond.
Maar er staat in ieder geval een deltaplan wel, dat ze dat overeind moeten houden. Ja. Dat is een ding waar ze dus mee bezig zijn. Überhaupt trouwens, jongens, transfers. Diemers is natuurlijk nu wel een soort dingetje wat Groningen dacht, we hebben hem binnen. Maar ja, goed, hebben hem dus niet binnen. Want nu klopt Feyenoord aan en dan is duidelijk dat Diemers natuurlijk naar Feyenoord gaat.
Ook een opmerkelijke transfer trouwens.
Wou ik net zeggen, is toch ook niet de meest logische transfer?
Nou ja, wat zei je? Eigenlijk komt het er toch op neer dat hij goed was tegen Feyenoord.
Ja. Vooral
dus,
die bekerwedstrijd.
Laten we dat vooral doen.
Ja.
Ja. Nou, daar zijn mensen in het verleden op afgebrand.
Er is nog een technisch directeur bij Feyenoord geweest. Die werd beticht van Studio Sport Scouting.
Ja. Ja, daar is dit ook wel een voorbeeldje van, ja. Ja, ik had nooit... spelers... wij zijn... we hoeven ook niet onszelf te downplayen. Maar je hebt spelers in de Eredivisie waarvan je denkt van nou, dat is logisch dat die in beeld komen bij topclubs. En ik vind Diemers een hartstikke leuke, goede speler voor Fortuna. Maar ik heb echt nog nooit gedacht van nou, die gaat naar de top 3.
Mikkels had hem in zijn elftal staan, hè?
Ja, maar dat is iets anders, hè?
Ja, maar dat is echt iets anders. Seizoen. Ja, hij viel op Peña van M ook.
Ja,
om maar wat
precies. Nee, maar je hebt altijd een categorie speler. Nee, maar neem Dessers.
Ja.
Die zet je ook in je Eredivisie elftal van het jaar. Maar je denkt niet dat Ajax, Feyenoord of PSV hem gaat halen, toch?
Nee.
Nou, dat is bij Diemers ook een beetje, vind ik. En dat maakt het wel heel opmerkelijk. Maar het zegt ook wel weer iets over deze tijd, volgens mij. Want ja, Feyenoord...
Ze moeten wel. Ze hebben nog geen contract verlengd met Ver. Ze hebben Kelly nog rondlopen voor 6 ton die verhuurd gaat worden. Ja. Waarschijnlijk ergens naartoe. En hij kost een stuk minder dan de middenvelders die ze nu onder contract hebben staan. Tapia weg.
Ja, je gaat in een andere categorie kijken, noodgedwongen. Ja. Dat is dit ook weer een voorbeeld van.
En als je dat dan vertaalt bijvoorbeeld naar PSV, want daar komt een nieuwe trainer. Die heeft zich bij de ARD gisteren uitgebreid weer voorgesteld met wat hij allemaal doet en wat hij allemaal zit te bekijken.
Ja.
Maar daar moeten ook hele andere spelers bij komen natuurlijk.
Ja, dat zou je zeggen. Als je vierde bent geworden, dan ga je met dezelfde spelers lijkt mij niet meteen kampioen worden. Maar ja, ingewikkeld. Ja, hetzelfde. En kijk, Schmid, die heeft natuurlijk ook zijn eigen netwerk. En die zal echt al wel een paar spelers hebben neergelegd van... joh, we moeten eens proberen bij die of die. Maar ja, dat zal niet zo makkelijk zijn. En ja, we kunnen nu zeggen, ze halen die of die. Maar
misschien Peña of Dessers?
Ja, nee, ja, lastig omdat... kijk, hij wil ook bepaald voetbal spelen waar bijvoorbeeld Dumfries heel goed bij past. Dus misschien is het ook wel zo dat hun belangrijkste aankoop kan ook wel zijn dat je zo'n jongen juist vasthoudt. Hè? Dat hoor je wel eens, hè? Van de belangrijkste aankopen zijn toen PSV kampioen werd in 2015 voor het eerst weer in 7 jaar. Toen zei ze in augustus 2014 al, Wijnaldum en Depay verlengen. Dat is eigenlijk onze belangrijkste aankopen, zijn die verlenging van die twee. Dus het kan ook maar zijn dat je, als jij Donial Malen en Ryan Thomas en Dumfries en die Engelse jongen van 17, wat een groot talent is. Nou ja, als je die nou eens binnenboord houdt, dan heb je in elk geval al 4 spelers die hartstikke goed het voetbal van die Schmid kunnen spelen. Ja, dan heb je daar misschien... Ja, misschien is dat dan je winst.
Ja.
Maar goed, er zijn ook nog een categorie daaronder die... een aantal spelers die niet goed genoeg zijn. Ja, dat zul je dan moeten camoufleren. Ja, er komen nog een paar spelers terug. Obispo komt terug, die bij Vitesse een seizoen heeft kunnen rijpen. Ja, misschien wordt dat wel de verrassing. Ja, zeg het maar.
Wat denk je, Sjoerd, dat Ajax dan gaat doen in dat geval? Die hebben natuurlijk nog wat geld op de rekening staan. Die kunnen natuurlijk nog wel spelers aantrekken. Maar denk niet meer voor die grote salaris, toch? Die zullen ook wat teruggaan.
Nou, die moeten daar wel voorzichtig in zijn. Want die hebben natuurlijk het probleem dat als ze lang niet met publiek gespeeld wordt, dan verliezen zij per wedstrijd eigenlijk het meeste.
Ja.
Dus dat geeft de grootste hap eigenlijk in de begroting. Dus, en dat zit natuurlijk vooral aan de salariskant. Dus ze zullen daar inderdaad heel verstandig en kritisch naar moeten kijken. Kijk, jongens als Tadić en Blind, dat zal deze transferperiode voor Ajax, nog los van de transfersommen, heel moeilijk zijn. Want je kunt eigenlijk niet doorinvesteren in je salarissen. Dat is wel heel lastig. Dus ik ben wel benieuwd hoe zij daarmee omgaan. Dan komen zij, denk ik, toch ook alweer... En dat is altijd een dilemma in de categorie spelers als zeg maar Marien en noem ze allemaal maar op.
Ja.
Uit de categorie standaard Luik. En dat is altijd een grote risico.
Ja, nou ja, kwalitatief. Stengs en Boadu, hè, dat was natuurlijk toch een beetje de vraag van... Zouden die eventueel naar Ajax gaan?
Ja, ja.
Lijkt mij niet in deze crisis.
Nee. Overigens, dat geld, we hebben het nu over dit seizoen, hè, en we hebben het over het deltaplan van de KNVB. Er zijn natuurlijk ook heel veel clubs die bezig zijn met hun eigen plannen voor komend jaar. En waar natuurlijk een beetje het lastige misschien in wel zit, is dat ze nu tegemoetkomingen geven aan supporters. Dus je krijgt korting, bij wijze van spreken, op je seizoenskaart dit jaar. Of ook aan ondernemers en met hun business seats, waar ze veel geld uit binnenkrijgen, sponsoren. Maar dat er bij sommige clubs ook letterlijk in de plannen staat, als we zometeen minder wedstrijden spelen, krijg je dat geld aan het einde van het seizoen terug. Maar dat lijkt me nog wel een uitdaging. Want dan ga je dus aan het einde van het jaar... Je hebt dus nu al gevraagd, wil je die wedstrijden van dit jaar... Wil je dat alsjeblieft aan ons gunnen? En dan ga je nu zeggen, je neemt weer je nieuwe business seats af. Hè? Laten we zeggen dat in sommige gevallen €5.000 per stoel kost.
Ja, maar het zijn eigenlijk, ze organiseren het vaak als een soort vouchers. Om het in KLM-termen te... Mm-hmm. Je krijgt het wel vergoed, maar dan weer voor het seizoen daarna.
Maar dan is het dus eigenlijk steeds wel het vooruitschuiven van het probleem. Wanneer ga je dat dan inlopen? Dan moet je dus wel een transfer van 2,5 miljoen hebben.
Nee, maar dat is een van de elementen die in dat deltaplan, dus over wat langere termijn bekeken, eigenlijk niet zo goed is uitgewerkt. MKB gaat enorme klappen krijgen, maar is in het Nederlands voetbal echt mega belangrijk geworden. Vroeger zag je op shirts nog wel eens grote bedrijven staan in Nederland. Bij de top zie je dat nog.
Die tatuimeubelen.
Ja, nee, maar in de categorie daaronder, echt alles onder de top 3, is volledig afhankelijk van MKB. Nou, daar gaan enorme klappen vallen. Dus dat gaat hele grote invloed hebben op de voetbalsector voor de komende misschien wel 3-4 jaar. En daar is nog niet, dat wordt wel erkend. Hè. Natuurlijk, iedereen die bij zo'n club werkt, die ziet dat probleem wel. Maar de oplossing, ja, ik zou het niet weten. Ik heb het nog nergens gezien. En dat is echt wel zorgelijk.
Je blijft een soort van emotionele aanspraak doen op die sponsoren. En op een gegeven moment houden sponsoren er ook mee op. Die zeggen, ja, weet je, nu is het wel even genoeg geweest. Dat je, we hebben nu we hebben niks gezien, we kunnen niks eruit halen. Dus je moet het op een compleet ander model gaan gooien.
Ja, nee, maar kijk, met supporters kun je dat op die emotie nog wel een end, kunnen wel een end komen. Maar als jij je eigen bedrijf hebt en je een paar business seats en je hebt het hartstikke moeilijk. ja, dan ga je dat toch even niet doen.
Eerst wat je afschrijft is de vier business seats, ja, bij wijze van spreken. Voor 20k in een eredivisie bij een topclub.
Ja.
Dus er is maar één oplossing. Zo snel mogelijk een vaccin.
Ja. Al dus viroloog Maarten Wijfels.
Anders, Maarten Wijfels, wij weten het ook niet. Ja. Ja. Ja.
Ja, nee, maar het is wel zo dat we hebben ook wij doen daaraan mee. Want er moet een plan voor de lange termijn. En op de lange termijn wordt het allemaal nog ingewikkelder en moeilijker. Van de andere kant, dat is ook het probleem natuurlijk in alle sectoren. Je kunt bijna niet vooruitkijken.
Nee,
Iedere week is anders. Het vraagt alleen
wel, zeg maar, dat wat we hebben gezien in Engeland, er zijn de wedstrijden van 110 miljoen euro. Dus als je promoveert naar de Premier League, dan weet je dat je er 3 jaar lang 110 miljoen euro krijgt. TV-gelden, die staatjes zie je dat overal, alle landen om ons heen zijn veel meer afhankelijk van tv-gelden. Ja, en veel minder van sponsorinkomsten en seizoenskaarten. En dat model hebben wij in Nederland nog niet. In Nederland is het overgrote deel seizoenskaarten, sponsoren en een klein gedeelte tv-geld. En die slag is hier nog niet gemaakt. En
daar... Nee, maar dat kan toch ook niet zomaar. Dat kun je niet één keer van een op de andere dag natuurlijk veranderen.
Nee.
Dus dat is gewoon zoals het is. Dat is een feit.
En het is ook de vraag, nu pakt dat in Duitsland goed uit, omdat ze dus kunnen gaan spelen en de Schalke 04 is gered worden. Maar Schalke 04 was de eerste club die was omgevallen als dit seizoen per ongeluk in Duitsland niet uitgespeeld had kunnen worden door het tv-geld. Dus dat is ook wel riskant, hoor. Om dat als basis te nemen, maar ja.
We hebben het gehad over het Deltaplan, we hebben het gehad over de transfers in de Eredivisie, het voetbal in het buitenland dat weer gaat beginnen. Behouden ze Duitsland ook in Spanje en in Engeland, waar we naar uitkijken. En één ding wil ik nog weten van jullie. Het EK voetbal 2021. Het is een beetje koffiedik kijken en ver vooruit kijken.
Nou,
nogal. Ja, maar het zou over een jaar zijn. Amsterdam is nu weer ingepland als speelstad deze week, dus dat gaat daar. Voorzien jullie dat de UEFA daar al over aan het nadenken is hoe ze dit eventueel moeten gaan inrichten als er volgend jaar, als viroloog Wijfels geen gelijk krijgt, dat er nog geen vaccin is. Dat daar nog iets, want dat kan natuurlijk ook niet in 12, 13 landen plaatsvinden zometeen, lijkt mij, als rondreizend circus.
Nee, ik mag toch aannemen dat die ook een klein deltaplannetje gemaakt hebben.
Dat hoop ik. Ik hoop dat er een deltaplan UEFA is, maar ik...
Ja, nou ja, er was Rusland had zich al opgeworpen in mei al. Hè, van, joh,
maar daar is geen virus, geloof ik, hè?
Maar die hadden gezegd van, wij kunnen, als het echt moet, kunnen wij gewoon bijna dat hele EK gewoon huisvesten.
Ja.
Dus ik denk toch dat ze daar in hun achterhoofd wel rekening mee houden. Van we moeten even toch één of twee landen hebben die...
Servië doet denk ik ook wel, maar die
daar kan het ook. Daar kan het ook, ja.
Daar kan alles.
Daar hoeven wij geen andere microfoons mee te nemen.
Nee, maar daar zullen ze over nadenken. Hoe je dat inderdaad doet, tuurlijk. Want het is inderdaad wel...
Het is leuk dat nu Amsterdam bekend wordt gemaakt dat er volgend jaar gespeeld wordt. Maar dat is natuurlijk een beetje...
Ja, maar als je daar inderdaad over nadenkt... Ja... Eigenlijk kan dat toch niet? Dat je net een wereldwijde pandemie... En dan gaan we gewoon... We gaan in 2 dagen... reizen jullie even eerst naar... wij spreken naar Bilbao. En dan ga je daarna naar Baku. En dan komen we nog even een wedstrijdje München. En dan heb ik een toernooi.
Ja.
Ja.
Nou, het is heel apart. Maar ook daarvoor geldt... komen we toch even terug bij dat plan. nee, kijk... Het is gewoon... dat is ook nog wel een interessant onderdeel daarvan. Het is voor clubs niet interessant... om eigenlijk met een beetje publiek te spelen.
Nee.
Want dat is financieel is dan een probleem. Dus je moet zo snel mogelijk... Het is of leeg of vol. En dat kan een tussenperiode zijn, maar die moet zo kort mogelijk. Want anders dan dat leidt nergens toe. Maar daarom zijn ook enorme protocollen al uitgewerkt voor het scenario... of die worden uitgewerkt voor het scenario met publiek. Ja. Waarbij je dus echt... En dat zul je dus ook op het EK, denk ik, krijgen volgend jaar. Hoe dan ook. Ook al is er een vaccin. Dat je bij wijze van spreken... overal je handen moet wassen. En dat je verplicht een mondkapje moet. Dat je op het moment dat je het stadion binnen gaat... dat je temperatuur wordt gemeten zelfs. Dus daarin moet het voetbal ook alweer een volgende stap maken. Want dat is, denk ik, zeker in die eerste fase... als er straks weer genoeg publiek in het stadion mag... is dat weer de grootste uitdaging. Hoe ga je dat in godsnaam organiseren?
Ik heb een fantastisch businessmodel zojuist bedacht. Gewoon de mooiste mondkapjes die van tijdens het EK. Dat is natuurlijk als je daar gewoon een hele... al die landen die meedoen, van die mondkapjes voor... met allerlei leuke uitspraken, heb je gelijk geld, toch?
Ja, maar er zijn al wel heel veel clubs die dat doen, hè?
Maar niet van landen.
Niet van landen, nee. Nou, ga je gang. Weet
hup, Holland, hup. En dan op een mondkapje, weet ik veel wat.
Wij nemen ook een aandeel.
Ja, zou ik zeker doen.
Nee, maar dat is wel... ik ben wel echt benieuwd hoe dat ook weer zal gaan. Want in Servië pleuren ze dat stadion gewoon vol. En dan staat iedereen te springen. Maar... In de rest van de wereld zal dat ook heel veel detailwerk vragen. En Ja, dat.
Ik kwam er ook op omdat ik deze week in de boekhandel was, dat ik daar nog een doosje zag staan met de Euro 2020 plaatjes, de voetbalplaatjes. Dat ik ineens dacht, zouden die nog verkopen?
Weet je, ja, maar
het blijft ook wel 2020.
Weet je dat Euro 2020 ja, gewoon Euro 2020 blijft heten?
Ja, blijven heten, ja.
Ja. Ja. Ja, want ze hebben alles al, de merchandise ligt er al.
Anders is het te duur.
Ja,
ja, dan moeten ze al die logo's veranderen. Ja, dat was wel pragmatisch gedacht.
Sjoerd Bossou, Maarten Wijfels, dank. Ook dank voor het luisteren thuis naar deze AD Voetbalpodcast. We zijn er binnenkort weer. Graag tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.